voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is 2 Samuel 23, vers 1 tot en met vers 7. De te zingen psalmen zijn psalm 103, vers 8 en 9. Psalm 89, vers 9 en 15. Psalm 43, vers 3. En psalm 43, vers 5. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is 2 Samuel 23, vers 1 tot en met 7. De te zingen psalmen zijn psalm 103, vers 8 en 9. Psalm 89, vers 9 en 15. Psalm 43, vers 3. En psalm 43, vers 5. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We zetten deze dienst voort met lezen uit Gods woord. Uit het boek Samuel, daarvan de tweede. 2 Samuel, hoofdstuk 23, de versen 1 tot en met 7. De schriftlezing in het morgenuur. 2 Samuel 23, 1 tot en met 7. Voorafgegaan door de lezing van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor u niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult den naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegenen de Heere den Sabbatdag en heiligden denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Voorts zijn dit de laatste woorden van David. David, de zoon van Isaïe, zegt: en de man die hoog is opgericht, de gezalfde van den God Jacobs, en in lieflijk in psalmen Israël zegt: de geest des Heeren heeft door mij gesproken, en zijn rede is op mijn tong geweest. De God Israëls heeft gezegd, de rotssteen Israëls heeft tot mij gesproken. Er zal zijn een heerser over de mensen, een rechtvaardige, een heerser in de vreze Gods. En hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat, des morgens zonder wolken, wanneer van de glans na de regen de grasscheutjes uit de aarde voortkomen. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is. Voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust, hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. Maar de mannen Biljans, die zullen altemaal zijn als de doornen die weggeworpen worden, omdat men ze met de hand niet kan vatten. Maar een iegelijk die ze zal aantasten, voorziet zich met ijzer en het hout eender spies, en zij zullen ganselijk met vuur verbrand worden terzelfde plaatsen.
Gemeente, u is vorige week onder meer voorgehouden uit Genesis 3, het 15e vers, over de eerste belofte aangaande Christus in de Bijbel, wordt daarom ook moederbelofte genoemd, moeder van vele kinderen. Zoveel kinderen, zoveel andere beloften die uit die eerste belofte zijn voortgekomen. We zouden, als de Heer het geeft, en we weten hoe broos ons leven is, de komende tijd ook daarbij willen stilstaan met u. Een aantal getuigenissen ook willen opluisteren aangaande de komende Christus. Uit de mond van David, van Jesaja, van Jeremia, van Zacharias, enkele van de zovele door wie God heeft willen spreken over Christus die komen zal, zijn eerste komst, maar ook zijn tweede komst op de wolken. Vanmorgen het getuigenis van David uit het u voorgelezen schriftgedeelte. David is gekomen aan het einde van zijn leven. Hij is 70 jaar geworden. Uw oud-herder en leraar, 80. Maar 70 of 80 jaar, hoe hoog geplaatst, waar ook het leven doorgebracht, allemaal dezelfde God ontmoeten. Maar met dit onderscheid, als een verzoend God in Christus of een vertorend God buiten Christus. Voor David is het einde gekomen. Ruim 40 jaar is hij koning geweest, u weet het, 7,5 jaar over Juda en 33 jaar over Juda en Israël samen. En toen kwam ook voor hem het ogenblik om zijn God te ontmoeten. En dat is nou het wonder. Dat kon hij ook. Want er was een wonder in zijn leven gebeurd. De gemeente van Vriezenveen, wilt u dat vasthouden? Het wordt steeds minder geleerd, ik weet het. Maar dat was toch ook een van de bijzondere zaken die in onze gemeente altijd geleerd zijn. En ook de jeugd is het altijd voorgehouden. Er zal een wonder in ons leven moeten gebeuren. En wat is dat voor een wonder? Dat is niet minder dan een opstanding uit de doden. Dan moet de mens leren dood te liggen. Dan is het voorbij, afgesneden. En zo'n dode, voor wie het nou nooit meer kan. En het ten diepste ook niet meer hoeft, omdat God vrij is om te doen met zijn schepsel wat hij wil. Voor zo'n verloren ziel gaat nu God in Christus een zeer genadig God worden. En zal hij ook eeuwig zijn, dat is het wonder. Ik lag machteloos gebonden. Gij komt en maakt mij vrij. Ik was bevlekt met zonde. Gij komt en reinigt mij. En wordt het leven dan? Dan wordt het leven mij sterven. Aan alles buiten God en Christus. Dat is de leer naar de schriften, naar de godzaligheid. Dat hij ook onder ons mag blijven. Er is veel op de been om het hier en overal teniet te doen. God zal waken over zijn eigen woord en getuigenis. En zoals de eerste bekeerd is, zo zal ook de laatste bekeerd worden. Het zal altijd een eeuwig godswonder zijn. Houdt u dat vast. Met David is dat wonder gebeurd en daarom kan hij ook sterven. En wordt hij ook op het laatst van zijn leven nog vertroost. Nee, niet met onze goed bedoelde wensen. Maar met het woord van God. Een andere troost is er ook niet. Als hij spreekt, en God heeft gesproken, ook op het laatste van het leven van David, van hem die ook voor David de schuld voor God zal verzoenen, en die hij eeuwig mag aanschouwen. De laatste woorden van David bepalen ons bij de komende Christus. Met name de versen 3 en 4 van het u voorgelezen schriftgedeelte handelen daarvan hoe God door David heeft gesproken. En dan moet u opletten, mag ik dat nog zeggen? Dat is toch wel heel wezenlijk, denk ik. In vers 2 en vers 3 staan drie zaken. De Heere heeft tot mij gesproken. De Heere heeft door mij gesproken. Tot mij. En door mij. Er ligt nog iets tussen. Hij heeft zijn reden op mijn tong gelegd. Hij spreekt David aan. Die woorden legt hij op de tong. En met eerbied gezegd, die woorden heeft hij mogen inslikken. Die zijn opgenomen in zijn leven. En vanuit wat hij toen doorleefd heeft, mocht hij het teruggeven. En zo horen wij het ook vanmorgen. Dat is nou David, dat is een profeet ook. Hè? Ook een dienstknecht die het woord wat hij zelf heeft genoten, niet alleen gehoord, maar ook genoten, gegeten, mag hij ook weer teruggeven. Dan kan hij ook precies vertellen hoe het smaakt. Dan kan hij ook zeggen, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Als een dienstknecht, die weet wat hij uitdeelt. Die heeft het zelf genoten. En zo is het ook voor David geweest. Hij wist over wie hij sprak. Hij kon uit de beleving ook getuigen wie de Heere voor hem was geweest. Hij sprak niet over God, maar uit God. Niet over de zaken, maar uit die zaken. Dat zal een eeuwig verschil zijn. En wat heeft hij dan mogen horen? Gesmaakt. En geeft hij nu ook weer terug, ook aan ons vanmorgen, wat er staat in vers 3 en 4 met name. De God Israëls heeft gezegd, de rotssteen Israëls heeft tot mij gesproken, er zal zijn een heerser over de mensen, een rechtvaardige, een heerser in de vreze Gods. En er zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat, des morgens zonder wolken, wanneer van de glans naar de regen de grasscheutjes uit de aarde voortkomen. Tot zover. God spreekt tot David van de komende Christus. God spreekt tot David van de komende Christus. Drie gedachten. Gods woord, Gods zoon en Gods weg. Gods woord. De God Israëls heeft tot mij gesproken. Zijn woord is tot mij uitgegaan. Gods woord. Ten tweede Gods zoon. Er zal een heerser zijn over de mens. Dat is de zoon van God die de menselijke natuur heeft aangenomen. Gods zoon. En Gods weg die hij houdt met als een volk. Hoe is dat? Gelijk het licht des morgens wanneer de zon opgaat. Des morgens zonder wolken. Wanneer van de glans na de regen de grasscheutjes uit de aarde voortkomen. Daar staat de weg getekend die God houdt met al zijn volk. Nacht, dan de morgen, de wolken weg, de zon komt op en het nieuwe leven bloeit op om nooit meer te sterven. Laten we eerst nog samen zingen. Van Psalm 89... 89, 9 en 15. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp bezorgen, hem uit het volk verhoogd. Hem had ik uitverkoren. En het 15e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. Dat betekent dat zal dus niet gebeuren. Zijn zaad zal eeuwig zijn, die waarheid zal bestaan. Zijn troon zal heerlijk pralen en wat er verder volgt. Wij noemden u Psalm 89, versen 9 en 15. Davids laatste woorden. Het is hier de mens gezet om te sterven. En dan het oordeel. Dat moet u niet vergeten. Het is ieder mens gezet om te sterven, dat weet u. En dan het oordeel. Dan gaat u God ontmoeten. En nu is het ook voor David zover. Omdat hij die werkelijkheid, die heeft hij altijd wel onder ogen gezien hoor. Nu ook heel dichtbij gaat aanschouwen, de deur naar de eeuwigheid gaat open. Dat weet hij. God maakt het zijn lievelingen wel meer bekend, dat het uur van hun thuiskomst is aangebroken. U weet het, gemeente, moeten sterven en dan het oordeel, maar ook kunnen sterven. Kunnen sterven. Moeten, ja, maar ook kunnen. En kan dat nou? En wanneer kan het dan? Vraag het maar aan David. Die heeft het gezegd, maar die heeft het ook gezongen. Welzaligheid niet mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Nou, dat is nou in het leven van David gebeurd. Dat moet ook bij ons gebeuren. Zullen we oppassen voor verstandsgodsdienst? Ik begrijp het, is het aannemelijk. Ik houd het ervoor, voor de gemoedelijkheid. En daar moet ik u bijzonder voor waarschuwen. Dit meegemaakt en dat gezien. En dan mocht ik zo geloven. En daar werd het zo opgeklaard. Gemoedelijkheid. Voor de duivel maakt het niet veel verschil hoe u verloren gaat. Maar voor u wel. Dat u verloren gaat, zal toch even ontzettend zijn. Nee, niet gemoedelijkheid, niet met verstand, maar het moet de zaken zijn. U moet weten dat uw zonden zijn vergeven. David wist dat. En als de zonden zijn vergeven, dan gaat de deur open naar Gods vaderhart. Anders niet. Het zijn uw zonden die scheiding maken. Dan zal er nooit, nooit, nooit een toegang zijn tot de hemel. Een mens moet wel weten waar zijn schuld gebleven is. Wanneer weet ik dan? Als ik een bloedbruidegom heb, die zijn bloedfontein heeft geopend om mij daarin te wassen. En dat is voor David gebeurd. En toen ging de hemel open. Die blijft open. En daarom kan hij ook sterven. Dat wonder is gebeurd. Zijn zonden zijn vergeven. God heeft zijn hart ontsloten. En dan mag hij thuiskomen. Thuiskomen in de liefde. En voor ons zal het nooit anders kunnen. En laat u zich alsjeblieft niet meenemen door de geest van deze tijd. Die niet anders zegt dat het allemaal wat anders kan. En vooral ook gemakkelijker kan. Het wordt gezegd, het is voor het grijpen. Heel de Bijbel getuigt het tegendeel. Het is niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermende Gods. We hopen er u ook van te spreken. Maar houd dit maar vast. Wat David kent, dat moet u ook kennen. Zijn zonden zijn vergeven. En dan is het vlak. Dan kan een mens weer terugkeren in die godsgemeenschap. Waaruit hij door de zonde is gevallen. David is verhoogd. U weet het. Nee, niet alleen maatschappelijk. Van een eenvoudige herdersjongen tot koning van Juda in Israël. Dat is wat. Nee. Ook dat zeker. Maar hoger nog, verhoogd uit de drek. verhoogd uit uw ruisende kuil, uit de dood tot het leven, tot God. En nu wordt u nog een keer verhoogd, uit het meester der ellende, in de storeloze rust die erover blijft voor het volk van God. Zijn derde verhoging. Nou is die alles te boven, dan ligt het achter hem. En aan de vorige dingen wordt niet meer gedacht. David mag naar huis. God heeft vaak in zijn leven gesproken. Ja, dat is het leven ook voor David geworden. Dat spreken van God. Dat een en andermaal. Zoals God doet bij al zijn kinderen. Als hij verschijnt in dat ontzaglijke uur. En zich bekend maakt aan een desdoods schuldig en een verdoemelijk zondaar. Als hij die woorden gaat spreken in onze ziel. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid. Dan is het begin van het spreken Gods. En zonder dat spreken kan de kerk niet meer leven. Dat spreken van God is het voedsel van de kerk. Waarvan ook Hizkia heeft betuigd. In deze dingen is het leven van mijn geest. En buiten dat woord van God is geen leven meer. En weet u, dan zegt de kerk wel eens, ik hoor nog liever een veroordelend woord van God dan dat ik helemaal niets meer hoor. Want het zwijgen Gods, dat is mij de dood geworden. God heeft veelmaals gesproken in het leven van David, in alle opzichten. De weg die hij moest gaan. Maar ook gewaarschuwd door de zonde die hij had bedreven. Daar komt Nathan, gij zijt die man. Maar ook als hij in zijn voortvarendheid een tempel wilde bouwen, hetgeen hem niet was toebedeeld, komt wederom Nathan, al zo zal het niet zijn. God heeft zo vaak gesproken. En nu aan het einde van zijn leven spreekt God nog eens een keer. Hij laat zijn kind niet ongetroost dit leven verlaten. En waarvan spreekt God dan? Ja, van de deur naar het eeuwige leven. Waar maar zou de Heer anders van willen spreken? Van die deur naar het eeuwige leven. Dat is Christus. En zo is het woord ook in het laatste nog tot hem gekomen. Dat woord is een laatste moedgever voor een ziel die gaat sterven. Want ook voor David is en blijft dit waar. De dood is wel de laatste vijand. Vijand. En het zal er maar op aankomen, gemeente. Ook voor dienaren des woords. Ander het woord verkondigt. En wat zegt Paulus zelf nog enigszins verwerpelijk geacht te worden. Gods volk is in menig opzicht vaak ook zo benauwd. En u zegt dan misschien vanmorgen, ja, maar dat moet niet wezen. Nee, dat zal, er moet zoveel niet wezen. Maar het is wel zo. Maar je kunt maar één keer sterven. En sterven doe je alleen. En als ik me dan vergist heb, en er zijn er velen die zich vergist hebben, en Rutherford schrijft in een van zijn brieven, zal ik dan met mijn dominees vroomheid voor God verschijnen? Dat zal niet kunnen. Er zijn er al zoveel die zich vergist hebben. Niet een enkeling, maar de meeste, weet u dat wel? De meeste vergissen zich. Die zichzelf te verhouden, maar het niet zijn. Vele trachten in te gaan, maar zullen niet kunnen. Weinigen zullen de weg vinden. Dat staat in Gods woord, gemeente. En Gods volk weet dat. En ook voor David. Nou ja, nou is de weg die leidt tot het leven. Tot laatste toe, die vijand, de dood. En dan is het zo groot dat juist ook dan God weer gaat spreken. Het woord van de levende God wordt gehoord. En wie is God dan? Wilt u daar ook eens op letten? Er staan twee woorden in onze tekst. Wie er tot hem spreekt, de God Israëls. En de rotssteen Israëls heeft tot mij gesproken. De God Israëls, dat is de God van Jacob. Die ook de God van Israël is. Is dat verschil? Ja. Jacob, dat is die oude mens. Die kon met al zijn godsdienst het nog maar goed uithouden. 20 jaar lang zelfs nog. Uit de hand van God geleefd. Vruchtelijk bediend. Maar het was nog niet afgehandeld. Het was nog niet afgehandeld. En dat horen we niet zo vaak meer. Blinde Maria Terneuzen, die had zoveel ontvangen. Maar de zaak was nog niet opgelost. Die moesten nog leren om te sterven aan alle welde hadden. Om in het dodenstijdsgevecht een borg van God te ontvangen. Mensen zomaar niet bekend. En dan staat hier de God van Israël. Dat wil zeggen, Jacob is bij de Jabok geweest. En daar vond de afhandeling plaats. Daar moest hij de nacht, toen hij van alles werd afgescheiden, zijn vrouw, zijn kinderen, alles wat hij verworven had, alleen God ontmoeten. Wat een genade God in Christus. Daar heeft hij een nieuwe naam ontvangen. Daar de keurigsteen ontvangen. Daar is de zon opgegaan. Daar is het leven begonnen. Daar heeft hij een slag der genade ontvangen. Daar moest hij kreupel door het leven. En dat is nou de gang van de kerk, kreupel. Waarom moet ik kreupel? Waarom? Omdat ik moet steunen. Omdat ik moet steunen. Anders kom ik niet thuis. Op wie moet ik steunen dan? Op Christus. En daarom moest Jacob manken. Om te leren steunen op Christus. Dat is een andere gang. En daarom is het zo wezenlijk. Is de God die wij belijden, de God van Israël. Bent u bij Pniel geweest? Heeft u in Christus Gods aangezicht aanschouwd? En niet verteerd geworden? Dat zullen we toch moeten weten. En dan wordt dat tweede ook waar. De rotssteen van Israël. Wat is de rotssteen? Heel kort vanmorgen, gemeente. 3, 4 zaken. Wie God is voor zijn kerk. Een rotssteen is de eerste. Dat is vast. Dat is onverzettelijk. Hè. Kunnen stormen komen. En vloeden komen. Maar die rots. Die beweegt niet. Onbeweeglijk. Dat is betrouwbaar. Hetgeen mijn lippen uitgaan. Blijft vast en onverbroken. Dat is God. De ene betrouwbare in een wereld vol van leugen. Met een leugenachtig en bedrieglijk hart. Is dat het enige vaste fundament. De enige rot waarop ik kan staan. De enige waarheid waar ik me aan toe vertrouw. De enige waarheid, ja. Vastheid alleen in God. Daarbuiten is alles drijfzand. De tweede, die rot, kijkt u maar in Deuteronomium 32, is ook een bron. Een bron, ja. Een bron. Die rot is ook een bron, ja. Die geeft olie, water, honing. Honing uit de rots. Olie uit de rots. Water uit de rots. Dat is God de bron voor het dagelijks leven, om te eten, te drinken. De bron voor het geestelijke leven. En daarom moet ik altijd maar kijken, komt het nou uit de bron? Of komt het uit mijn eigen ingewanden? Heb ik zelf een tekstje bedacht? Heeft u het me voorgehouden om aan moed te geven? Of heb ik het van God ontvangen uit de bron? En het derde, ik kan dat kort aanduiden vanmorgen, gemeente, maar houd het wel vast. Dat is een rotssteen, betrouwbaar. Bron. Derde, dat is zo wonderlijk, hè? Dat geldt voor geen ene andere rots dan alleen van God in Christus. Dat is een rots die meegaat. Een rots die meegaat, ja. 1 Korinthe 10. Die geestelijke steenrots Christus die met de kerk door het leven gaat. Die rots is er dus altijd. Die trekt mee op met de kerk. En het vierde. Bidt diezelfde David niet in Psalm 71? Of zal het een andere profeet geweest zijn? In ieder geval een kind van God. Wees gij mij een rots om in te wonen. Om in te wonen. Deze man is een verberging. Om in te wonen. Dan praat je niet over God in Christus. Maar je weet dat het is om in hem woning te hebben ontvangen. Beschaduwd in Gods woning. Nou, dat is nou God in Christus. voor David. En die heeft tot hem gesproken. Deze God. En een andere God is er niet. Die God moeten wij kennen. Deze God zullen wij ontmoeten. De rotssteen Israëls heeft tot mij gesproken. En van wie heeft hij gesproken? Onze tweede gedachte, geliefde. Maar ik laat u toch nog niet gaan. Kent u God nu zo? Heeft die God ook wel eens tot uw ziel gesproken? Die God Israëls, bij Pniel geweest, die rotssteen van Israël, uit hem gevoed, geloofd, in hem woning ontvangen, trekt hij met u op. Die heeft gesproken, wat? Van Christus. Van Christus. Dan worden hier vier omschrijvingen gegeven van de Heer Jezus. Er zal een heerser zijn over de mensen. Een rechtvaardiger. Een heerser in de vrees van God. En hij zal zijn gelijk een licht des morgens. Vier omschrijvingen van de Heer Jezus. Daarmee wordt David dus vertroost. Dat is vertroost met hem. Die aan Golgotha's kruis het zal uitroepen, het is volbracht, het doel is bereikt. Ik heb uw recht genoeg gedaan, ik heb een straf gedragen, ook voor David. En hem te kennen is het leven, van hem te horen is een vreugde, in hem thuis te komen is het grote geluk. En daarom wordt de kerk alleen maar getroost met Christus. Onze eerste zondagsafdeling, wat is uw enige troost? Dat ik het eigendom ben van Jezus Christus. Waar zou ik anders van moeten spreken? Van die liefste van de kerk. En daar kan een mens mee sterven. Daar kan hij zijn hoofd op neerleggen. Zijn hoofd vlijen aan de boezem van deze gezegende Zoon van God. Geliefde, en daar raakt de kerk dan nooit over uitgesproken. Eerste wat er staat. Er zal zijn een heerser over de mensen. Een heerser. Dat is Christus dus. Waarom? Hij is de Zoon van God. De almachtige God die alles geschapen heeft en alles onderhoudt. Door wie alles is gemaakt. Hij is God. Die heerst over al het geschapene, wat hij ook geschapen heeft, dat beheerst hij ook en voert hij ook naar zijn doel. Dat is de verhoging of de vernedering. Maar in alle gevallen is zijn eigen verheerlijking. Hij is dus God, heerser. De albeheerser. Die in de volle destijds een mens is geworden, waarom? Was een schuld die David niet kon betalen. Zacharias niet kon betalen. Geen mens kan betalen. Maar wie moet er dan betalen? Toen God de mens uitverkoor tot eeuwig leven. Was daar een vraag in het hart van die almachtige God. Met eerbied gezegd hoor. Hoe zal ik nou die kinderen die ik uitverkoor heb. Hoe zal ik die nou die gewenste erfenis geven? Dan zegt u misschien nog, heren, dat weet u toch wel. Moet dat nou een vraag zijn? Hoe ik dat uitverkoren volk gelukkig zal maken? Ja, dat was in zeker opzicht een vraag, ja. Anders staat het er ook niet. Hoe zal ik u de gewenste erfenis geven? En toen vestigden de ogen van de vader zich op de zoon. En hij zag de zoon aan en toen kwam er nog een woord van God. Wie zal er met zijn hart tot mij als borg genaken? Wie zal tot mij komen om te zeggen, ik zal die schuld betalen? En Gods zoon zei, ja vader, dat zal ik doen. Dat zal ik doen met al de liefde van mijn hart. En ik zal de natuur van die kerk, die menselijke natuur, aannemen. Om in die natuur te lijden, te strijden, te sterven, te betalen al wat u verschuldigd is. Zo'n ontzaglijk ogenblik geweest. Dat de zoon zich bereid verklaarde om onze natuur aan te nemen. Dat is gebeurd in de volheid destijds, ja. Er kon in geen andere tijd dan toen het gebeurde. Maar God vergist zich niet in de tijd. En toen is hij gekomen, die almachtige God, en heeft de natuur uit vlees en bloed van Maria, heeft onze natuur aangenomen. Hij is mens geworden. Want de mens heeft gezondigd, die moet betalen. Maar dat kon nu alleen maar door zijn almachtige en goddelijke kracht. Zie daar het heerlijke evangelie, waar de kerk van heeft. Die heerser, die mens is geworden. En wat is dat voor een heerser dan? Dan moet u goed opletten, gemeente. Zo'n heerser kom ik ook nergens anders tegen. Ach, er is zoveel te zeggen. Maar ik wil me ook vanmorgen beperken tot het allerbelangrijkste. Als ik deze heerser moet omschrijven, dan heb ik eigenlijk geen ander woord dan dat woord dat hij zelf ook gebruikt heeft. En dat zal dan ook het beste woord zijn. Wat heeft deze heerser over de mensen dan gezegd? Toen hij zich verklaarde aan zijn discipelen, toen zei hij: ik ben gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen. Dus deze heerser, dat is toch wonderlijk, hè? Nee, dat is niet wonderlijk. Want dat is nou een echte heerser. Die hart heeft voor zijn onderdanen om hen te dienen. En zo hoort iedere koning te zijn, ook de ouderling en zijn koninklijke ambt, hè, om te dienen. Dat kost je jezelf. Dat kost je je zaak, dat kost je rust, dat kost je alles. Maar hij is zo waard. Om te dienen dus. En dat is de heerser. Zo hem te leren kennen als die God gediend heeft. God gediend heeft. Door te buigen. Want iemand die dient, die buigt. U zegt dus de Zoon Gods heeft gebogen, ja. Dat is nou dienen, dat is buigen. Hij heeft gebogen onder dat verdoemend recht van God. Onder de vloek en de verdoemenis. Vanwege de zonde die hij, Christus, op zich genomen had. Zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes heeft hem gezien met de last van al de zonden samengebonden op de rug van dit Lam. Zo heeft hij levenslang gebogen onder de zondelast van zijn volk. En over de toren van God die daarover gekomen is, heeft hij gezegd: die zal ik ook dragen. Daar zal ik ook onder buigen. En de last der zonde, de toren van God, dat is wat. Dat ongenoegen van God levenslang gedragen. Tot de volle uitgieting van Gods toren aan de vloekhouderskruis. Dus die 3 uren van God verlaten hij. Toen de toren, ongedeelde toren, op hem neerdaalde. En hem verteerde en verprijzelde. Gebogen onder het recht van God. Hij heeft gebogen, geliefde. Over zijn kinderen. Die daar lagen op het vlakke des velds. Die konden niet meer overeind komen. Wat ze tegenwoordig zeggen. Die konden niet geloven. Die konden niks meer. Dan alleen maar verloren gaan. En toen kwam hij en hij boog zich over hen. En hij raapte ze op. Dat buigen. En dat doet hij ook. Niet alleen als hij je ziel reinigt van de zonde. Maar ook bij vernieuwing, als je daar weer ligt als een verloren Simpson in een bordeel. Of een vloekende Petrus daar in de hof van Caiaphas. Komt hij opnieuw en hij buigt zich en dan gaat hij de voeten wassen. Voeten wassen. Ja. In de heiligmaking loop je zoveel vuil op, dan moet hij die voeten weer gewassen worden. Zo heeft de kerk een buigende heerser. Dat is dan dienen. Onder het recht van God. Onder de zondenlast van zijn kerk. Buigt om ze op te rapen. Buigt om hun voeten te wassen. En weet u wat hij nog meer doet? Het staat over de mensen. Ja, zegt hij waar anders over? Nee, dat is niet waar. Hij regeert over alles. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij regeert heel deze schepping. Maar bijzonder de mensenkinderen. Zijn volk wat hij opgeraapt heeft, wat hij gewassen heeft, dat regeert hij ook. Rechtvaardig, wijs en zacht. Hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. De Heer gaat zo teer om met zijn kinderen. Oh, ze mopperen wel eens hoor. Over die harde slagen, maar als ze weer op hun plek zijn, zeggen ze, Heer, wat bent u toch goed en mild. Want als u geslagen had naar wat ik verdiend had, dan was ik er niet meer. God handelt zo zacht met zijn kinderen. Maar hij regeert ook over alle andere mensen. En maakt hij zijn kerk rijp voor de hemel. De goddeloze maakt hij rijp voor de hel. Dat is een hard woord, zegt u. Ja, dat is waar. Dat is wel de waarheid. Dat is wat ze verdiend hebben. Waar ze om gevraagd hebben. Want heel het leven van de goddeloze, en dat wordt ook aan het einde van deze 7 versen getekend, lees je dat ook nog na. Dat heeft David ook gezien, het ellendig lof van de goddeloze, die verbrand zullen worden, onder de eeuwige toren van God zullen moeten bezwijken. Hij verheerlijkt zich ook in die goddelozen, die maar één ding hebben gezegd, heel hun leven door, wijk van ons. Wijk van ons, deze heerser, deze dienstknecht des Heren, deze God, deze middelaar, deze koning, die willen wij niet. En als u onbekeerd bent, dan zegt u dat ook. Hij heerst over alle mensen. Zo heel onderscheiden met zijn volk, zo teer. Ik zeg het toch een keer, echt zo teer. Maar ook de goddeloze. Die zullen hem ook eenmaal ontmoeten als die grote rechter. Als ze zelf wederkomen op de wolk om te oordelen de levenden en de doden. Als ze heersen. Over de mensen. En dan staat erbij de rechtvaardige. Dat is het tweede. Hij heeft als God nooit onrecht gedaan. En door de ontvangenis uit de Heilige Geest heeft hij ook als mens geen zonde gekend. Nog gedaan. Nog gedacht. Zonderloos en zo alleen kon hij het lam zijn. Dat lam moest zonder gebrek zijn. Dat lam dat mocht niet mismaakt zijn. Anders kon het nooit de last dragen. En hij was zonder zonde. Daar gaat een lam. Dat draagt de schuld. En zelf is dit lam onstraffelijk. Rechtvaardig. In hem is het onrecht niet gevonden. Zo alleen kon hij het lam zijn dat voor God aangenaam was. Dat lam, de rechtvaardige voor de onrechtvaardige, heeft zich begeven in de vlammen van de Godstoren. De rechtvaardige. En in de tweede plaats ook de rechtvaardige als het gaat over zijn regering. Die is zeer rechtvaardig. En de goddeloze heeft geen recht van spreken. Hij doet ons niet tekort als we nog onbekeerd zijn en hij werpt ons straks weg. Zijn kerk heeft niet over hem te klagen. Want deze rechtvaardige regeerder heeft het nog nooit verkeerd gedaan. Kunt u één ding noemen die hij verkeerd gedaan heeft? Eén ding. Terwijl ik hij verkeerd gedaan heb? Nee. Hij is zo rechtvaardig. En ook als rechter straks, als u hem zult ontmoeten, onbekeerde medereiziger. Dat zal eeuwig verschrikkelijk zijn. Eeuwig verschrikkelijk zijn. Zal hij zeer rechtvaardig zijn. Als hij u verwijst naar de hel. Ga weg van mij, gij vervloekte in het eeuwige vuur. Dat zal zeer rechtvaardig zijn. Paulus heeft het gezegd. De rechtvaardige rechter. Zie hier. Hij heeft God recht gedaan. Regeert zijn volk recht. En zal als rechter ook zeer rechtvaardig zijn. Zo leert de kerk hem kennen en lief krijgen, meer en meer. En dan het derde geliefde. Het zal nog een keertje heel nadrukkelijk. Een heerser, dat is toch al gezegd, ja, maar er wordt nog iets bijgevoegd. Een heerser in de vreze Gods. En dit vind ik zo wezenlijk. Het wil maar één ding zeggen. Deze God, mens, Jezus Christus. Zo een en al eerbied. Waar waarom is hij gekomen? Waarom zei hij, Vader, zend mij? Waarom was het zijn verlangen om te branden? Dat kan toch niet? In het vuur van Gods toorn over zonde die hij niet gedaan heeft. Waarom dan? Hier ligt het geheim. Met zoveel eerbied ontzag voor de deugden zijns vaders. Hoort u dat? Voor de deugden zijn de eigenschappen van de Vader. Zijn recht moest verheerlijkt worden. Daarom stort mij in uw oordeelsvuur. Zijn heiligheid moest verheerlijkt worden. Daarom zou hij ook zonder zonde leven. Hij wilde Gods deugden verheerlijken. Dat was nou de lust en de liefde van zijn hart. Hij was vervuld met vrezen Gods. Eerbied voor God. Voor dat recht van God. Voor de heiligheid van God. Voor al die andere deugden, zijn barmhartigheid. Die hij belichaamd heeft. Alles. Alles was vanwege dat ene. God eerbiedigen. En gemeente, als we werkelijk bekeerd zijn. Dan kennen we iets van die vreze Gods. Dan zal ons leven ook in heiligheid zijn. En dat zal in alle opzichten zijn. Als het gaat over haardracht. Over kleding. Over huisvesting. Over vrienden. Over vermaak. Eerbied. Heiligheid. Dat is een kenmerk van de kerk. En als dat er niet is, dan moet u het ergste vrezen. Want dan vertoont u niet het beeld van deze heerser. In de vrezen Gods. En het vierde, dat brengt ons bij onze derde gedachte, geliefde. Wordt hij genoemd een licht, gelijk een licht. Dat brengt ons bij de weg die God houdt met al zijn kinderen. En wat is dat voor een weg? Als er één ding is wat mij benauwt, dan is het dit, dat die weg zo onderscheiden niet meer geleerd wordt. Het is mijn grote zorg dat ik het wel mag doen. Ik ben ook onbekwaam hoor. Maar toch niet anders te kunnen prediken dan God het ons geleerd heeft. Wat is dat dan? Nou, dat is wat hier staat. Maar dan hebben we iets gehoord, geliefde. Dat is de troost voor David in zijn stervensuur. Wie hij nu gaat ontmoeten. God in Christus. Die zal komen om zijn volk met een eeuwige verlossing te verlossen. Die gerechtigheid zal aanbrengen. Die zijn volk zal oprapen. Die heel de kerk thuis zal brengen. We hebben gehoord dat hij dat van God heeft vernomen. Dat de Zoon de Gods gekomen is in de prediking. Maar ook komen zal in het vlees. Om daarin te lijden. Alles te doen wat de voor getrouw en barmhartig hoge priester bij God te doen is. Hij heeft ook gehoord van de kenmerken van die middelaar, dat hij een heerser is, die dient. Een heerser over alle mensen. Dat hij rechtvaardig is. En daarom ook het lam kan zijn dat God wel behagelijk is. En dat hij ook in de vrezen Gods zal leven. Omdat ze lust is om God te eerbiedigen, te vrezen en te dienen. En dan hoort hij ook, en dat weet hij ook. Wat het is als die heerser in ons leven komt. Want daar gaat het wel om. Straks wordt het misschien weer gezegd in de kerstpredikatie, ik weet het niet hoor. Al was Jezus 1000 maal in Bethlehem geboren, maar die in mijn eigen hart en was het nog verloren. En dat is waar. Dan kan ik ook vanmorgen wel spreken over dat hij komt en dat hij al gekomen is. En zijn hoedanigheden en wat hij gedaan heeft. En u kunt er verblijd mee zijn, maar u moet hem kennen. En daarom is dat derde zo wezenlijk. En leg uw hart er nou eens bij. Wat staat er dat hij ook een licht zal zijn. Altijd een licht ook geweest is. Maar een licht dat gaat schijnen voor mensen waarop de vanmiddag naden bij stil te staan. Die wandelen in de duisternis. En dat staat hier ook. Lees je daar niet overheen? Wat staat er dan? En hij zal zijn gelijk het licht des morgens. Wanneer de zon opgaat, des morgens zonder wolken, wanneer van de glans na de regen de grasscheutjes uit de aarde voortkomen. Des morgens. En u weet allemaal wat er aan de morgen vooraf gaat. Voordat de zon opkomt, is het nacht geweest. En dat zal een mens moeten leren kennen in zijn leven. Die nacht bij Pniel. Die nacht van de verlorenheid. We zijn in Adam tegen God in opstand gekomen. We zijn uit Gods gemeenschap gestoten. Nu leven wij in die ontzaglijke duisternis. Dat is werk niet te zeggen hoe donker het is. Dat leert Gods kind kennen. Die nacht zonder God en zonder hoop in deze wereld. En dan weet je niet hoe het ooit nog goed moet komen. En heb je geprobeerd om lichtjes te ontsteken. Een tekstje genomen. Maar het gaf toch niet dat licht waarbij je kon sterven. En dan moet een mens in de nacht van zijn leven zijn hoofd buigen. En zeggen, Heer, ik heb hiervoor gekozen. Ik heb in de nacht voor de verdoemenis gekozen. U doet geen onrecht als u mij voor eeuwig wegwerpt. Dan ken je de nacht van schuld en zonde en verlorenheid. En dan kan ik mezelf niet meer helpen. Dan kan ik maar één ding doen, het hoofd buigen. En naricht een doodvonnis ondertekenen. We kennen allemaal dat woord van Witsius. Witsius was een oude schrijver, zeggen wij. En die uitspraak is heel bekend, ik heb het vorige week in Kruiningen nog gezegd. Het is dat gedicht, kent u misschien wel, waar hij in die nacht zelf heeft verkeerd. Hè, in die nacht. En wat zegt hij dan? Is er nog, o groot ontfermer, is er voor een arme kermer? Is er voor een schreier nog gehoor? Een man in de nacht zegt, Heer, kan het dan nog? Een nare kermer. Willen we dat nog zijn? Een nare kermer. En een schreier. Want er staat nog wat bij, hè. Het regende. Dat is die droefheid naar God. Dan lopen ze wenend over de wereld. Het is zo donker en ze kunnen geen licht ontsteken. De godsdienst wel, hoor. Die wandelt bij sprankjes zelf ontstoken licht. Maar de kerk kan dat niet. In de duisternis. Soms een woordje in je ziel, dan kan je weer even door, maar het blijft zo donker. En dan gaat er ook regen komen, dat is dat wenen tot een onbekende God. Groot ontfermer, is er voor zo'n nare kermer, voor zo'n schreier nog gehoor? Dan krijgt hij geen antwoord. En dan gaat het verder. Het is goed als we geen antwoord krijgen. Want dat antwoord dat geven we zelf, op de godsdienst. Ja hoor, het kan nog hoor. Nee, het kon niet meer. En toen kwam nu op die plek, en dan ga ik die woorden noemen, hè, die u wel kent. Daar zegt hij, het is wel hard, dat vindt u ook. Hè. Het is wel hard, maar het is rechtvaardig. Ik schande, u eerwaardig. Ik schande waardig, u eerwaardig. Nou komt het, zijt gij met mijn doem gediend, zoek uw eer. Ik heb het verdiend. Het is wel hard, hè? Maar rechtvaardig. Ik ben alleen maar schandewaardig. Verdoemeniswaardig. Maar u eerwaardig. En daarom. U bent eerwaardig. Bent u dan met mijn doem, met mijn verdoemenis gediend? Zoek uw eer. Ik heb het verdiend. Dat is een prediking waarvan ik hoop, werkelijk, dat nog lang onder ons mag zijn. En ook velen onder deze waarheid mogen komen. Om dan ook te beleven dat voor zo één, in de nacht waarin het voor eeuwig kwijt is, de zon opgaat. Na de nacht, na de regen, komt de zon als het niet meer kan. De zon, dat is Christus. Eeuwig licht. Niets is bedekt voor uw gezicht. Dus morgens wolken weg. De wolken van Gods toorn en gramschap. Als de zon komt, dan is er geen toorn en God meer. Maar is de zon die zich bekend maakt en de stralen uitbundig in de ziel giet en zijn vergevende vertroosting schenkt met zichzelf alles wat hij verworven heeft. O, dat wonderlijke uur als u overkomt. Zie, hier ben ik. Ik ken geen lieflijke woorden. Zie, hier ben ik. Het is goed. De zonne voor wie stralen. Het nachtelijk duisters licht. En die zal zegen. Praal is Christus, het eeuwig licht. Dat is niet met een tekst en niet met een psalmpje. Maar met die gezegende persoon Christus. Die inkomt in de ziel en die liefelijk omhelst. En alles schenkt wat hij verworven heeft. Zie, hier ben ik. Hier is uw God. Dan gaat de zon op. Om nooit meer onder te gaan. Die zal ik steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Geliefde, dat is de weg. Wandel in dezelfde. Na de regen. Dan zal het ander om niet uitblijven. Dan komt er echt leven. Geen goede werken die ik zelf voortbreng uit mijn, ja zeg het maar, mijn welwillendheid. Mijn goede gestalte. Nee. Dan gaat met Christus ook die dierbare geest de akker van uw leven vruchtbaar maken. Dan komen daar, het zijn niet van die grote bomen hoor, grasprietjes maar. Hè? Maar zo fris en zo groen en zo teer. En één ding van al dat goede wat de geest gaat werken in dat herboren leven. Één ding hebben ze allemaal gemeen. Al die vruchten, weet u wat? Ze gaan omhoog. Het is om God te doen. En dat is zo liefelijk, hè? Dan lig je bij de mensen eruit, dat weet ik wel. Maar het is maar om God te doen. Ik geloof ook vanmorgen. En zo ook om uw arme ziel. Dat zijn nou echte vruchtjes. Dat is allemaal nog niet zo groot, hè? Maar voorheen heeft het geklonken in mijn ziel. Uit u geen vrucht in de eeuwigheid. Maar nu Christus gekomen is, neemt hij alles mee. Ook die dierbare geest. En die gaat werken. Ook dat Friese jonge groen. Kleine plantjes, weet u wat voor plantjes? Van oprecht gebed. Dat je mag zuchten voor je kinderen. Omdat je ze nu ziet in het licht van die ontzaglijke eeuwigheid. Omdat je nu echt met je vrouw en je man van doen hebt. En ook mee te doen hebt. Niet meer om het lichamelijke en om het maatschappelijke en wat al niet meer. Maar om dat ene, dat geestelijke. Hoe ze met God verzoend zullen mogen worden. Dat zijn tere plantjes van verlangen. Wonder te wezen met Christus te zijn. Dat zijn kleine plantjes, maar het is wel van God gewerkt, geliefde. Zo fris en groen. En het is het begin. Van het nieuwe leven. En ik weet het, ik moet nu afsluiten. Die wolken zijn weg, ja. Er komen weer veel wolken voor terug, maar dat zijn andere wolken. Want als het waar is, gemeente, als het waar is, dat u die nacht hebt leren kennen, de zon is opgegaan en de wolken weg zijn gegaan, dan kan dat alleen maar omdat op deze komst van Christus de Vader zich niet onbetuigd heeft, gelaten en gezegd heeft, bij mij is grimmigheid niet. Of een ander woord, kan. Ik zal niet meer op u toornen. En niet meer op u twisten. En met u twisten. Heeft de Vader gesproken. Uw zonden zijn u vergeven. En die wolken weg. Geen vertorend aangezicht meer. Maar een vriendelijk aangezicht. Dat is de zon. God in Christus. Dan zal dat nieuwe leven ook komen. En dan zal zijn een uitstrekken naar God. En verlangen om thuis te komen in de liefde. Om eeuwig van de liefde te zingen. De wolken zullen dan weer komen, zei ik. Ja, maar het zijn andere wolken. En daarom gaan we de kerk ook zingen wat we toch nog willen doen, geliefde. Van die 43e psalm, het derde versie. Om steeds weer dat licht toch te ontvangen. Om de weg nu ook naar huis te kunnen gaan. Door die donkere wereldnacht waar alles tegen is. Zend, Heere, uw licht en waarheid neder. En breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan klimt mijn bange ziel, hè? Lang is uw gereden ten berge van uw heiligheid, waarbij uw gunst verblijdt. Het derde van 43. Zingt je wel eens te moeten. Als ik kijk naar de kerken, naar de scholen, dan zegt u, ja, er is nog zoveel goeds, ja. Ook het beste is aan het verderf onderhevig. Die wolken zullen er zijn. Bij alles ook nog dat ik veel dingen ook niet begrijp, waarom Gods weg zo is. Zijn weg is in de wateren. En als ik zondig, dan verbergt God zijn aangezicht. Dan is het ook donker hoor. Andere wolken. Maar juist in die weg, liefde, gaat Gods volk verlangen. Verlangen naar die andere wolk. Waarop hij zal komen. Om te oordelen de levende en de doden. Dan is de kerk hier uit. Dan regent het niet meer. Dan zijn er geen nachten meer. Al daar zal geen nacht zijn. Dan blijft een eeuwige onbewolkte hemel over. En de zon loopt recht boven de kerk. Dat is het verlangen naar die laatste wolk. Hij komt met de wolken. Hij komt. Gemeente, hij komt. Om te oordelen. U en mij. De gemeente, de dienstknechten, allen voor diezelfde rechten gedacht. Zijn wij dan vrij van uw bloed? En bent u vrij? Bent u vrij? Door dat bloed van Christus. Het zal er zo aankomen, geliefde. En weet het toch. Dat is naar Gods woord wat ik u zeg. Als u onbekeerd sterft, en ik kan niet met een misschientje sterven, dat kan niet. Dan moet de zaak zijn geschied. Ik moet een persoon hebben leren kennen. Niet alleen straks met kerst, een kind is ons geboren, maar een zoon is mij gegeven. als dat niet gebeurd is. Als ik de kracht van het bloed niet ken. De vrijspraak van de Vader nog nooit vernomen. Als ik onbekeerd moet sterven. Wat dat zal zijn. Wat dat zal zijn. Dan is de tijd voorbij. Al uw bezittingen waar u zoveel gesloofd heeft. Dat huis, het moest zo mooi zijn. Al uw bezittingen laat u achter. En uw lichaam wordt door de warme verteerd. En straks uw ziel in de hel ook warme. Ook warme. Die altijd knagen zullen. En wat je de tijd uw bezoeking ook vanmorgen niet bekend hebt. Er is maar één woord. Bekeert u. Waarom zou je sterven? Sterven zal zo even verschrikkelijk zijn. Zonder borg. Zonder God. En volk, mag het nog zijn? Ja. Wat heb ik tegen u te zeggen? Nou. Het beste komt nog. En uw laatste dag. Hier op aarde zal de beste dag zijn. Uw derde geboortedag. Eenmaal verlost uit het lichaam van uw moeder. Toen verlost uit de macht van de Satan. En nu verlost van de tijd. Van de wereld. Van dit meester der ellende. Om te komen. Daar waar de ziel nooit meer zal zondigen. Waar geen zieke meer zal zijn. Daar zal een volk zijn dat vergeving van de ongerechtigheden heeft ontvangen. Daar komt de kerk thuis. Dat is het uitzien. Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert hij mij naar het eeuwig licht. Amen. Onze slotzang is van 43 uur het laatste versje. Mijn ziel, hoe treurt gij dus verslagen? Dat zijt gewoon rustig in uw lot. En wat er verder volgt in het vijfde van Psalm 43. ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde God des Vaders. En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.